Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij de Technoloog.
Nummer 157, Herbert, welkom.
Hi, Ben.
Ja.
En we hebben een hele leuke gast, Marieke Martens.
Ja.
Hoogleraar, en dat soort dingen moet ik altijd eventjes nakijken. want ik had het nog Automated Driving and Human Interaction.
Klopt, helemaal.
Zeggen ze in goed Nederlands bij de TU Eindhoven.
Dankjewel.
Ja, leuk. Niet voor het eerst bij BNR trouwens, maar ook wel een keertje geweest.
Bij de Big Five.
De Big Five
over autonoom rijden.
Het was de laatste week van september. Precies. Ik adviseer mensen allemaal terug te luisteren, alle vijf. Maar ik hoorde jouw interview en ik dacht van, ik wil je heel graag spreken. Want ik was het fundamenteel met je oneens.
Oh,
en je
heerlijk.
Zet hem op andere gedachten. En ja, ik was helemaal verslag. En ik heb het gisteren weer teruggeluisterd. En er zijn heel veel elementen die ik even met je leuk.
Dus, en zijn haar is er nog van in de war.
Ja, echt. Was geweldig. Dus, waar beginnen we, Herbert?
Nou, we beginnen denk ik bij Het autonoom rijden zoals we dat nu hebben, zoals jij dat nu doet.
Ja.
In je Tesla met je autopilot.
Ja.
Gaat toch een beetje de laatste tijd.
Ja, de nieuwste softwareversie die ik heb, die is weer redelijk goed.
Updates gaan we het ook over hebben.
Updates, want het is, soms heb je een update erbij. Dan denk je van, gasten, wie heeft dit uitgetest?
Ja.
En ik vind het meest spannende altijd dat je, kijk, wij denken heel erg als mens, het is af. Dat zat ook in dat idee.
Ja.
Jij denkt namelijk, toen ga ik gelijk aanvallen. Nee.
Doe maar hoor.
Maar heel veel mensen denken van het moet af zijn voor een mens. Maar een mens moet naar mijn idee juist leren dat je een lerend organisme bent en dat het niet af is. Dus als ik een update krijg, dan ben ik heel nieuwsgierig wat er nu weer in zit. Terwijl in mijn natuur zit, dat weet ik, in mijn biologie zit van nee, het moet af zijn, het moet werken, het moet goed zijn.
Het zit vooral in de verwachting van de consument, want we zijn niks anders gewend dan producten die af zijn.
Ja, maar het is heel fijn in de nieuwe area waarin in mijn leven.
In de wereldgeschiedenis.
Ja, maar dat is nieuw in de wereldgeschiedenis. En daarom is deze tijd zo mooi. We leven in een geschiedenis tijdsgevricht waarbij we juist moeten veranderen en mee moeten gaan met alle hectiek anti-fragile zijn.
En waar je heel veel van moet leren. Jij zegt autonoom rijden, hè? Dan roep ik altijd meteen, begin ik meteen, we hebben geen autonoom rijden en een Tesla is geen autonoom voertuig.
Mm-hmm.
Dus ook in de week van de Big Five zei ik, ging over autonoom rijden. Zei ik van, nou, daar zijn we inderdaad echt nog lang niet. Hè? Dus
2080 even, zei je.
Ja, autonoom is echt, je hebt geen rijbewijs meer nodig, je stapt in en hij kan alles zelf. Dus even dat terzijde. Er wordt ook wel eens gezegd van, joh, kun je daar niet in één keer die stap maken? Hè? Dan ben je in één keer klaar. Maar dat kan gewoon niet goed genoeg. Omdat je dan, je moet nog heel veel leren en heel veel data hebben om dingen te verbeteren. En het zou ook heel zonde zijn om alle dingen die bijvoorbeeld verkeersveiligheid nu wel verbeteren, als je dat niet nu al zou doen. En vandaar eigenlijk dat die verschillende versies er zijn.
Ja, jij had, we moeten over die levels. Ik denk dat onze luisteraar dat wel weet, level 1 tot en met 5. Maar jij zei, daar zit wel heel veel. Dus officieel heb ik level 2 volgens mij. Dat is autopilot. Hij gaat mee met de baan waar die in zit. En adaptive cruise control. Dat is 2.
Ja, wat zijn de definities? Daar beginnen we nu mee.
We hebben eigenlijk steeds minder aan die definities. En ooit zijn die in het leven geroepen om wat duidelijkheid te scheppen. Hè, toen mensen zeiden self-driving en autonomous en semi-autonomous. Allerlei verwarring. En toen zei de Society of Automotive Engineers, we maken een kwalificatie en dan is helder waar we het over hebben. Nou, inmiddels zien we dat level 2 betekent in ieder geval dat je eigenlijk continu moet opletten, omdat de auto het van het ene op het andere moment in één keer niet meer kan doen. Maar zelfs daar is een enorme variëteit aan hoe goed die auto's het kunnen. Nou, level 3 is ook nog wel redelijk helder. Dat is namelijk, dan heb je er pas echt wat aan. Namelijk, je kan tijdelijk wat anders doen. Hè, ook al is dat maar 2 of 3 seconden. Heb je er nog steeds niet zoveel aan, maar het kan.
Ah, even de smartphone checken.
En, maar level 4, daar gaat het heel verwarrend worden. Want level 4 betekent, ik mag tijdelijk wat anders doen. De auto gaat mij weer waarschuwen als ik het over moet nemen. Geef daar ook geruime tijd voor. Maar als ik het niet overneem, dan heeft hij nog een alternatief. Maar 4 is ook bijvoorbeeld een zelfrijdend busje wat 300 meter tussen een ziekenhuis en een verzorgingstehuis heen en weer rijdt.
Aha.
Dat is ook level 4.
Op een vastgestelde route.
Vastgestelde route waar die helemaal getraind is. Waar die het alleen maar op dat stukje kan. Maar
die gaan we ook nog niet in het wild loslaten.
Ja, nou ja, 300 meter, dat zou dan in het wild kunnen zijn.
Het mag in het wild zijn, als het maar een vaste route is.
Ja,
En
dat is bijvoorbeeld ook, hè, al die filmpjes die je dan op internet ziet. Dat je zegt, oh, wat is iedereen toch ver. Hè? En dan zie je die auto en fantastisch wat die allemaal kan. Maar dat zijn waarschijnlijk auto's die heel erg getraind zijn op specifiek die wegen.
Ja, en dus filmpjes die uit en daarna gemonteerd zijn, ook nog eens een keer.
Ja. En wat ook nog heel interessant is, ook bij die level 4, is het kan nog steeds zo zijn dat je bijvoorbeeld een remote operator hebt in de toekomst, die nog steeds allerlei dingen kan. Dus dan heb je nog steeds een rol voor de mens.
Ja.
Dus dat is eigenlijk zo'n containerbegrip. Dat.
Marswagentjes zijn level 4, ja. Is dat zo? Ze zijn juist helemaal niet autonoom eigenlijk. Hè?
Nee, maar de Nissan is ermee gekomen. Die zeiden van, de manier waarop wij dat kunnen doen. Hè, dus met Mars-wagentjes die dan op een gegeven moment ergens vastlopen. Waarvan je zegt, ik help zijn tikkie even weer meer op weg. Dat is wel het idee waardoor zij zeiden, zou je niet bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt een auto en die komt stil te staan voor een grote demonstratie in Amsterdam. Ja. Zou je die dan niet eventjes daar handmatig doorheen kunnen loodsen? En dan kan die daarna inderdaad weer door.
Ja. Je kunt die vorm van autonoom rijden, die schaalt niet. Dat blijven uitzonderingen. Hè, want je kunt niet elke personenwagen kun je een remote chauffeur geven. Dat is onzin.
Dat weten ze eigenlijk niet hoe dat zal gaan. Maar daar wordt nu internationaal worden er afspraken gemaakt over wat waar zo'n remote operator aan moet voldoen. En het interessante is dat eigenlijk alle vragen of alle problemen die je hebt met een bestuurder en zelfrijdend, dan let hij nog wel op en kan die het allemaal nog wel. Dat ga je vervolgens verplaatsen naar die remote operator. Ja. Dus de vragen daar zijn nu, kan die het nog wel? Hoeveel auto's mag hij tegelijk in de gaten houden? Mag hij eigenlijk andere dingen doen? Ja. Moet hij het on the fly over kunnen nemen? Dus de vragen, zeg maar, die verplaatsen zich.
Die verschuiven gewoon, ja.
Maar Waymo doet dat toch in Phoenix nu? Met een remote operator, volgens mij wel.
Nou, ze hebben in principe, wat zij daar doen, is zo goed mogelijk die auto's ook trainen voor specifieke gebieden. Ja. Hè? Dus dat hij het daar zo goed mogelijk kan, wil nog steeds niet zeggen dat hij het onder slecht weersomstandigheden kan. Of bij andere rare dingen. Maar zij zijn gewoon ook op zoek naar hoe krijgen we dat zo goed mogelijk.
Ja, en 5 is gewoon alles. Dat je gewoon helemaal in, weet je, Moskou, Amsterdam.
Dat is Nirvana.
Ja, maar dat is dus ook weer zo interessant.
Ook en weer
daarom zijn we. Ja, daarom zijn we van die levels. Ik zeg van, stap inmiddels weer af van die levels. Ik hou het natuurlijk allemaal een beetje bij. En level 5 was eigenlijk het enige level wat helemaal helder was. Echt gewoon overal, altijd.
Appie oproepen, hij komt voorrijden en dan breng je overal naartoe waar je wil.
Je kan je kinderen erin naar school sturen, et cetera. Inmiddels, en ik had dat zo gelezen, toen stond er, hij kan het in bepaalde omstandigheden niet. Hè, als de hele wereld overstroomd is en je hebt een sneeuwstorm, kan die het misschien niet. Nou ja, kun je nog bij voorstellen. Maar in de nieuwste update zag ik in één keer staan, transition of control bij level 5. Je moet het weer overnemen. Je kan het overroelen. Wat gebeurt er als de bestuurder niet meer reageert? Dus ik dacht, dit klopt niet. Ik al mijn Human Factors vrienden in de wereld opgebeld van, begrijp jij het nog? Nee, zeiden ze, kan niet kloppen. Is niet level 5. Ik contact opgenomen met de Society of Automotive Engineers. Van, yes. Is dit een fout?
Die bepaalt die definities?
Was hun document. En toen zeiden ze, wij vinden toch eigenlijk dat het altijd een keus moet zijn van de bestuurder. Of die het uit wil zetten of niet. Kortom, zelfs de Society of Automotive Engineers is het continu aan het aanpassen.
Ja.
En daarom zeg ik ook van, laat die level. Het gaat meer om functionaliteit.
Ik wil nog even, want je vertelde net, op YouTube-filmpjes zie je daar eenmaal wat alles kan. En dan in de praktijk is het anders. Dat is een van mijn belangrijkste lessen van het maken van een technoloog. Dat uiteindelijk, want we spreken met experts, en dan is in de praktijk, is het altijd minder dan YouTube vaak laat zien. Dat vind ik wel een mooie les door alles heen. Alle kunstmatige intelligentie en 3D-printing en noem alles maar op. Maar dit terzijde. Ik wil even naar 2 terug. Want jij zegt, mijn Tesla is 2. Want je moet constant opletten.
Ja.
Je hoeft met een Tesla op de snelweg echt, het moet wel officieel wettelijk, maar je hoeft niet op te letten.
Ja, ik snap je punt. En dat is inderdaad precies. Je hebt natuurlijk allerlei betrouwbaarheid ook weer van level 2. Maar wat ik dan altijd interessant vind is dat, waar er vroeger werd gezegd, je moet je handen aan het stuur houden, want dat moet volgens de wet. Nou, dat is dus niet waar. Je hoeft volgens de wet helemaal niet continu je handen aan het stuur te houden. Het gaat erom dat je dus eigenlijk op moet letten. En waarom moet je opletten? Jij zegt, je hoeft niet continu op te letten. Je moet eigenlijk opletten voor het geval dat je het opeens niet kan. En dat is nou precies de crux. Hoe beter je je technologie maakt, hoe fijner het is voor een bestuurder, maar hoe meer je het idee afgeeft dat het dus wel fantastisch en in controle en goed
hoe
gaat.
Hoe moeilijker het wordt om nog een beetje op te letten.
Precies. Ja. Dus eigenlijk, hoe slechter je systeem maakt, hoe beter mensen dus opletten. Ja. Hè? Dus een systeem wat net een beetje zo het niet helemaal perfect doet, denk je, hij kan het eigenlijk wel heel slecht. Nou, dat is heel vaak ook een bewuste keus. Maar wat je bijvoorbeeld ziet bij Supercruise, dat is van Cadillac, die zijn eigenlijk het meest geavanceerd. Hè? Dat is van GM. En zij zeggen, je kan hem bij ons alleen aanzetten op wegen waarvan wij ook weten dat het daar in theorie zou kunnen, hè? Dus oud-snelwegen. Dan heb je geen tegenliggers, voetgangers, goede beleiding. Wat zij ook doen is, zij geven echt heel duidelijk aan, met lampjes in het stuur, van ik doe het nu. Maar zij zijn de enige die op dit moment de bestuurder in de gaten houden. Dus als zij zien dat jij niet oplet, dan gaan ze jou daarvoor waarschuwen. Dus zij zeggen niet, maar let op, je moet waarschuwen en voor de rest laten we je met rust. Zij gaan dat actief checken. En dat is iets wat ook de komende jaren verplicht gaat worden in auto's. Ja,
is het bij Tesla's dan niet al? Ik dacht dat ik daar iets over las. Dat Tesla detecteert of je je stuur wel vasthoudt.
Ja, stuur vasthouden, dat detecteren ze wel.
Ja, er zijn twee dingen. Dus Tesla, maar dat is niet Tesla. Iedereen doet dat. Dus je hebt twee manieren waarop ze zeggen, wij checken of je oplet, tussen aanhalingstekens. Het ene is, als jij niet meer aan je stuur draait, dan gaan we ervan uit dat jij niet oplet. Dat is wat de meesten doen. Of als jij niet in je stuur knijpt. Dus het is ofwel even bewegen ofwel knijpen. Maar Cadillac, de Supercruise, is de enige die ook echt met een camera naar jouw gezicht kijkt. En Tesla heeft bijvoorbeeld wel al in alle auto's, de nieuwe auto's, een camera zitten. Zodat als het op termijn verplicht wordt, dat zij dan niet die auto's terug hoeven roepen. Mm-hmm. En opnieuw camera's moeten gaan inbouwen.
Ja, hier gaan we wel door. Maar ik wil even, want ik had natuurlijk opgezocht Q3 2019, laatste kwartaal. De Tesla die rapporteert hoeveel ongelukken er zijn. En er zijn er met drivers had autopilot aan. Hebben ze één ongeluk op 434 miljoen mijl. En dan en normaal een auto viel. En als je hem alleen maar een active safety feature is 2,7. Maar het moraal van het verhaal is normaal 500.000 mijl een ongeluk. En met een Tesla ver boven een miljoen. Dus het is veiliger. Dus ik vind dat cijfers.
Ja,
die spreken voor zich, voor mij.
Ja, nou, daar kan ik ook een paar dingen op
dat
zeggen.
Dat dacht ik wel, daar kom ik ermee. Ik wist het.
Nou, een paar jaar geleden zei Elon Musk ook van autopilot is nu al, we gaan nog heel veel verbeteren, maar hij is nu al twee keer zo veilig als andere systeem. Nou, wat zij dan doen is, dan kijken ze naar Tesla's die rijden met de autopilot aan en Tesla's die op momenten dat ze niet aan hebben.
Ja.
Nou, dan zijn er twee dingen. Het ene is, jij zet die autopilot aan, met name onder makkelijkere omstandigheden. Dus dat kun je al niet vergelijken. Dat zijn appels met peren. Dus als jij zegt,
oh ja, tuurlijk.
Ja, dat is één. En het tweede is dat, en dat vind ik een hele gemene, en ik ben daar gewoon ook nog niet helemaal uit hoe ze dat doen, is Tesla kan natuurlijk ook gewoon kijken, stond de autopilot aan bij een ongeval?
Ja.
Op het moment dat jij remt, gaat de autopilot uit. Dus als er een ongeval is, waar je in terecht komt en jij remt bij, zeggen ze dan, de autopilot stond niet aan. Nee, hij stond niet aan, want jij remde hard bij, want je dacht, oh, dit gaat mis. He, dus al dat soort details heb je gewoon niet
hebben ze geen inzicht gegeven.
Nee. Nou, zij misschien wel, maar ik niet.
Nee, boeiend.
Dikke bias.
Waarom is het erg, ook weer met die autopilot? Waarom, weet je, ik heb altijd met een zelfrijdende auto, dan valt er een keer een dode. Nou ja, dan is het heel erg.
Behalve als jij het bent natuurlijk.
Jawel, dat is vervelend voor de familie. Maar goed. Of ze zijn heel erg opgelucht. Maar het is als je, weet je, een zelfrijdende auto mag geen fouten maken. Mag geen doden. Moet super veilig. Terwijl mensen maken alle fouten. En autorijden is veel onveiliger.
Nou, dat is de vraag. Hè? Dat
zonder autopilot.
Op het moment dat je het heel expliciet maakt dan wel. Hè? Dat is ook, ik noem maar wat, een arts maakt een fout. En daarbij overlijdt een patiënt. Dan zijn we ook heel erg boos. Maar hij heeft wel misschien al 3000 levens gered.
Precies.
En dat is denk ik ook bij deze technologie zo, dat er kleven gevaren aan, maar er gaan ook heel veel dingen heel goed en het wordt ook op een bepaalde manier veiliger. En we zijn nu ook met z'n allen bezig om die dingen continu beter te maken en te verbeteren om die veiligheidseffecten zo groot mogelijk te hebben. Dat is ook waarom al die systemen nu nog worden neergezet als je moet wel opletten, want we kunnen het gewoon nog niet goed genoeg. Mm-hmm. Ik denk dus niet zo dat het is dat je per definitie elk ongeval dat gebeurt, dat het wordt afgekeurd. Maar op het moment dat je wil een referentie. En waar we dus nu heel erg naar op zoek zijn is, wat is je referentie? En de enige referentie die we nu hebben is menselijk gedrag. Dus langzaam maar zeker zitten we als community, zijn we bezig met, als het dan is, moet het minimaal net zo veilig als mensen. Maar het voordeel zou zijn dat het veiliger wordt. Dus als we daar nooit toe komen, dan moeten we wel afvragen van, doen we dat dan? Zou je nog eens kunnen zeggen, mensen vinden het fijn. Maar Volvo bijvoorbeeld, die zegt, wij vinden hoe mensen het nu doen, vinden we geen goed genoeg standaard. Zij hebben natuurlijk verkeersveiligheid heel hoog in het vaandel staan. En zij zeggen, onze referentie is een ervaren, middle-aged, hele oplettende bestuurder. Dat is het niveau waar wij voor gaan. Als we daar niet aan kunnen voldoen, dan gaan we het nog niet invoeren.
Dus de veiligste mens eigenlijk. Dat is wat je nu schetst met die ervaren middle-aged en zo.
Ja.
En dan voeren ze dus niet in. Dus dat
moeten we bereiken.
Dat moeten we bereiken. En we gaan dus niet een stap verder zetten. Hè, want ze hebben natuurlijk ook die level 2 systemen, hebben ze natuurlijk ook in de auto. Maar ze zeggen, we gaan niet een stap verder op het moment dat we dus inderdaad zeggen, jij mag wat anders gaan doen. Maar ondertussen rijden die voertuigen regelmatig ergens tegenaan. Dan zeggen ze, nee, dat doen we dan alleen in die omstandigheden, dat we ook weten dat het beter gaat dan een goede, getrainde, oplettende.
Ja, ik zie een duidelijke businessverschil. Want er zijn mensen die zeggen van, ik wil voor proberen dat Tesla voor probeert. Er zijn heel veel mensen die vinden dat heel, heel erg prettig. En er zijn mensen, nou ja, ik ga niet mee proberen. Ik wil het zo veilig mogelijk. Ja. Dus dan krijg je onderscheidend vermogen tussen de verschillende fabrikanten.
Ja. Maar wat wel heel bijzonder is, dat is, je praat nu over een autofabrikant die zijn eigen product gaat bekijken en dan gaat besluiten of je dat wel of niet in het wild loslaten. Ja. Dat is waar, wat je ongeveer schetst.
Ja.
Dan vraag ik me af, misschien weet jij dat, hoe ze dat eigenlijk zich voorstellen. Testen ze dat op een of ander testcircuit met onder gecontroleerde omstandigheden? Want je laat het natuurlijk wel los in het wild. En ik vraag dat omdat we weten dat er waarschijnlijk in elk geval een groot verschil is tussen hoe veilig zijn zelfrijdende auto's of min of meer level 2 auto's als er alleen maar dat soort auto's op de weg zijn. En hoe veilig zijn ze wanneer er een, hebben we het hier in de technologie ook wel vaak over gehad, wanneer er een mengelmoes op de weg is van min of meer autonome auto's en gewoon auto's met mensen achter het stuur. Ja. Die gaan ook op elkaar reageren en dat heb je niet in de hand.
Ja, want om een voorbeeld te geven, hè, op het moment, want we doen nou net alsof level 2, alsof iedereen dan precies weet wat dat is. Hè, maar er is natuurlijk, de een doet dat heel goed en de ander minder. En als een heel simpel voorbeeld, je rijdt op een oude snelweg, hele goede markering. Je auto wordt netjes tussen de rijstroken markering gehouden. Hij rijdt 100, want dat mag je daar en dat heb je ingesteld. En dan zit er naast jou zit er een vrachtwagen. En die vrachtwagenchauffeur zit niet op te letten en die komt langzaam een stuk naar links.
Komt voor, in de praktijk.
Dan mag jij geen antwoord geven. Want jij hebt de Tesla, jij weet misschien wat jouw auto doet. Maar zou jij dan weten wat jouw auto doet? Gaat die remmen? Gaat die naar links uitwijken? Rijdt die vrachtwagen gewoon tegen jou aan? Wat gebeurt er dan?
Nee, ik heb geen flauw idee. En als ik op dat moment in een auto zit die op autopilot staat, dan dat merk ik dan wel, denk ik. En dan hoop ik dat ik oplet en dat ik zo nodig ingrijp. Maar vertel jij me maar, wat is dat? Kun je zeggen, standaard reageert een auto daar zus of zo?
Nee, dat is heel erg per merk verschillend. Dus de een gaat remmen, de ander die rijdt gewoon door en dan wordt er gewoon tegen je aangereden.
Ja. En ik moet dan weer denken, als ik je in de reden mag vallen, ik denk dat dat best wel relevant is aan die vrachtwagen die loodrecht over de trekker-oplegger combinatie, die loodrecht over de weg kwam te staan.
Ja,
en die door een Tesla niet als vrachtwagen werd herkend.
Ja.
Omdat alle Tesla's waren dit een vrachtwagen. Dat is zo'n rechthoek voor je neus. Zo'n rijdende muur waar je niet voorbij kan kijken.
Ja,
zag er toevallig heel anders uit.
Ja, en dat is niet alleen bij Tesla. Ik weet niet of jullie het OVV-rapport toevallig hebben gezien, wat ook vorige week is uitgekomen. Dus de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die heeft gekeken naar hoe werkt dat nou? Wat voor ongevallen gebeuren er nou met de systemen die nu op de weg zijn? Ook met actieve veiligheidssystemen. En in een van de voorbeelden die ze aanhalen, gaat het ook over een systeem waar automatic emergency braking op zat. En die reed achter een oplegger met een kraan erop. Dus dat was ook eigenlijk een raar ding. En toen is ook die AEB gewoon niet afgegaan, omdat dat niet werd herkend als obstakel. Dus dat is niet alleen Tesla. Dat is, je wil ook weer niet dat die dingen continu in de rem gaan voor van alles en nog wat. Maar daar moeten wel dingen in verbeterd worden. Een ander voorbeeld. Ik kom trouwens straks terug op je vraag, want ik geef geen antwoord op je vraag. Maar ik wil nog even één ding zeggen.
Ja.
Ook bijvoorbeeld dingen als, Wij hebben heel vaak demo's. Dus dan ga je naar een grote event en dan worden daar de nieuwste snufjes getoond. En daarbij is het ook bijvoorbeeld gebeurd. Toen werd er dat automatic braking werd getoond. Nou, wat krijg je dan? Met z'n allen in een auto en dan rij je af op een vrachtwagen en dat ding gaat vol in de remmen. Iedereen, nou gaaf, volgende ploeg erin. Weer rijden, gaaf, volgende. En op een gegeven moment rijdt die auto er vol op. Dus iedereen dacht, wat is er aan de hand? Nou, wat was daar ingebouwd? Dat had niemand zich gerealiseerd. Als binnen een hele korte periode dat ding 5 keer een noodstop maakt, dan is dat ding stuk. Want dat kan niet waar zijn dat dat in het echt zo gebeurt. Dus ook dat soort dingen. Hè, dus het is echt veel complexer dan alleen maar stuurt je auto een beetje bij en remt die af op je
allemaal voorliggen. Unintended consequences krijg je mee te maken.
Ja.
Goed, maar nu het gemengde verkeersbeeld.
Ja. Dus het voorbeeld wat ik net noemde van die vrachtwagenchauffeur die naar links gaat. Dat is natuurlijk wat je hebt als je manueel rijden, dus handmatig rijden met bijvoorbeeld level 2 of andere systemen combineert. Dat wordt natuurlijk dan beter op het moment dat die vrachtwagenchauffeur niet per ongeluk zijn rijstrook uitrijdt. Dan hoef je daar ook niet meer op te reageren. Dus ik geloof wel in het feit dat als alle systemen die veiliger worden, dat het verkeer dan in totaal veiliger wordt. Maar de basis is wel dat iedereen bezig is met vroegtijdig kunnen voorspellen van wat normale weggebruikers doen, dus wat handmatig gereden auto's doen. Dat je bijvoorbeeld kan zien, die auto gaat van rijstrook wisselen. Wordt nu bijvoorbeeld geen rekening gehouden met een knipperlicht wat wel of niet aan is. Heel veel mensen gebruiken hun knipperlicht niet. Dus je wil ook al kunnen detecteren wat we eigenlijk als mens goed kunnen van, oh, nou, volgens mij komt die zo naar links gezet. Of, oh, volgens mij slaat die zo links af. Daar wordt wel enorm hard aan gewerkt om op basis daarvan dat wel steeds veiliger te maken. Dus het idee is wel dat het echt onder mixed traffic omstandigheden kan. En iets anders is dat op het moment dat je auto's ook informatie gaat laten verzenden. Dus dat je niet alleen maar zegt, ik heb een auto met sensoren en ik kijk om mij heen. Maar dat je ook zegt, 10 auto's voor mij of 2 kilometer verderop, meet een slimme auto iets. Dan zou die bijvoorbeeld in theorie aan mijn telefoon al door kunnen geven, let op, er is iets aan de hand. Dan heb ik misschien geen slimme auto, maar dan heb ik al wel daar informatie over.
Ja.
En daar is ook nog potentieel winst te behalen.
Precies. En dat is een heel andere tak van, vind ik leuk om over te hebben. Want wanneer je denkt aan autonome voertuigen, nou ja, de Tesla van Ben,
zelfrijdende voertuigen,
5,
automatisch.
Allemaal leuk. Dat kunnen, en jij zegt ook al, verschillende fabrikanten programmeren hun auto's op verschillende manieren. Maakt allemaal niet uit. Ze kunnen doen wat ze willen. Maar
Niet helemaal, maar ze hebben wel vrijheid om daar hun eigen.
Ja. Allerlei varianten, vrijheid, blijheid. Ja. Ook goed, want als iedereen zijn eigen oplossingen probeert,
Dan
kun je leuke natuurlijke selectie krijgen. Komt het beste bovendrijven. Maar du moment dat je wilt dat auto's elkaar informatie sturen en daar ook op reageren, dan moet je standaarden hebben.
Ja.
Hebben we al een begin van een standaard voor autonome voertuigen? Ja.
Ja. Ja, er is een enorme drive vanuit wat we dan noemen platooning. Dus dat is voertuigen die heel kort achter elkaar kunnen rijden, waardoor je niet meer aan de normale 2 seconden regel moet houden.
Vrachtwagens,
zoals
bijvoorbeeld
inderdaad vrachtwagens.
Minder luchtweerstand, allemaal voordelen.
Precies, veiligheidsvoordelen, brandstofbesparingen, et cetera. En je kunt het wegdek beter benutten. En daarbij is het zo dat iedereen zich heel erg realiseerde van, ja, als wij informatie gaan overzenden, dan moet dat in ieder geval niet over de air, hè, niet over het internet, want dat duurt te lang. Dus we moeten een eigen communicatienetwerk hebben. Short range.
Een van een mesh netwerk of zo?
Ja, we noemen dat WiFi-P of G5. Dus niet 5G. Dat gaat ook in de toekomst nog wel een rol spelen. Dat is een van de discussies nu ook van, moet het nou WiFi-P worden of kunnen we uiteindelijk ook 5G? Nou, waarschijnlijk kan je gewoon allebei gebruiken. Moet je kijken naar de voordelen van het een of het ander. Maar Wifi-P is nu eigenlijk de standaard, maar dat is de wijze waarop je communiceert. Maar dan gaat het nog om informatie. Dus als ik iets naar jou stuur, dan moet jij die informatie begrijpen. En dan moet jij ook misschien wel iets terugsturen wat ik dan ook weer begrijp. En daarbij is er is bijvoorbeeld op dit moment een heel groot Europees project van truckfabrikanten, Ensemble. En dat is precies dat. Dat ze zeiden, het is leuk dat we het nu in één merk kunnen en doen. Hè, en dan weten we precies wat we verzenden. Maar wat gaat er nou gebeuren als we meerdere vrachtwagens van verschillende merken aan elkaar koppelen?
Dat wil je.
Dat wil je. En daar is nu een heel groot project van. En daar worden dus inderdaad afspraken gemaakt over hoe doe je dat dan. En het voordeel daarvan, het leuke is daarvan ook, dat je dus echt moet gaan kijken naar wat mag er dan. Want je gaat gedrag vertonen wat formeel volgens de wet niet mocht. Namelijk heel dicht op elkaar rijden. En het voordeel is dat die tweede of die derde vrachtwagen, chauffeur, ook echt wat anders kan gaan doen. Dus als je zo dicht op je voorligger rijdt, dat je niet eens meer iets kan zien behalve de voorkant van je voorganger.
Dan kun je juist wat anders gaan doen.
Juist wat anders gaan doen. Ja.
Dat gaat wel traag, want je hoort het al in Australië al 30 jaar, dat de platooning en heel dicht op elkaar en er is natuurlijk geen connectie met elkaar. Maar waarom gaat dat zo traag? Wat houdt het tegen?
Ja, ik denk dat het niet heel traag gaat. Hè. Het gaat net zo traag als de autonome auto. Hè. Waarom is die er nog niet? En in de jaren 20 werd er al over gesproken. Maar daarbij is het heel duidelijk zo dat mensen zeggen, we willen het echt veilig kunnen doen. Want het zijn grote vrachtwagens. Er is veel geld mee gemoeid. En hoe ga je dat dan opleiden? En daarvan wordt gewoon gezegd, we gaan stappen, we ondernemen stappen. We hebben een roadmap, hè, daar willen we naartoe. Maar je moet gewoon afspraken gaan maken. Je moet over de landen heen kijken hoe je dat gaat doen. En het moet gewoon echt veilig kunnen. En anders gaan we het niet doen.
Ik zit te bedenken, wat zou je voor problemen kunnen hebben? Ik weet meteen niets.
Ik zal het aan ze doorgeven.
Ja, nee, maar je hebt zo'n peloton van vrachtwagens. Hè? En vooraan zit er dan eentje met een chauffeur, is geloof ik het idee. Hè? Die
klopt.
Is dan niet autonoom.
Ja.
Die moet een noodstop maken.
Ja.
Verzin maar wat, hè? Er steekt een hert over.
Ja.
Noem maar een dwarsstraat.
Ja.
Wat krijg je dan? Dan moet er dus dat hele peloton moet een noodstop maken.
Ja.
Die moeten op elkaar reageren. Ik neem aan eventjes dat de technologie zodanig is dat ze niet dat ze zorgen dat ze niet op elkaar knallen.
Nee, dat is het hele idee van die
maar
van
dat betekent dat je van dat hele peloton heb je de remvertraging van de auto met de slechtste remmen.
Ja. Dat klopt. En daarom moet je dus ook afspraken gaan maken over hoe hard kan je remmen. En dat hangt bijvoorbeeld heel erg af van het voertuig, maar ook van je belading. En dat is zeker bij vrachtwagens. Als je heel zwart.
Maar hoe doe je dat dan in de praktijk? Hè? Want dat hangt, wat je zegt, hangt af van de belading. Hangt af van de staat van onderhoud. Van het gewicht van van alles en nog wat.
Ja.
Maar dus dat weet je niet van tevoren.
Maar dat weet je wel van tevoren. Ja? En dat is dus het hele idee dat jij dus al die informatie die belangrijk is om dat veilig te kunnen doen.
Dat wissel je eerst even uit.
Dat je die dus inderdaad uitwisselt. En dat zou zelfs kunnen betekenen dat je op een gegeven moment zegt van, nou, jij gaat in het als derde, ik noem maar wat, in het peloton. Maar je houdt dus juist daarmee, hou je allemaal rekening.
Maar dan nog, hè, iets als remvertraging lijkt me typisch iets wat je in de praktijk moet meten. Hè, wat is de remvertraging van deze auto op dit moment onder deze omstandigheden, wegdek en alles, staat van de banden. En niet iets wat je even berekent en wat dan echt wel klopt. Daar geloof ik niks van.
Nou, het mooie van data is wel dat je natuurlijk ook heel veel data kan verzamelen als je niet autonoom rijdt.
Mm-hmm.
Dus door dan heel veel te leren over in dit geval een vrachtwagen.
Ja, oké.
En
krijg je een hele educated guess, zal ik maar zeggen.
Nou ja, je meet het. Dus je meet het terwijl die niet in dat platoon zit, kan je dat al helemaal meten. En er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die standaard zijn. En als je het echt niet zou weten, dan zou je nog aan de veilige kant kunnen gaan zitten.
Ja.
En dat remmen met, ik noem maar wat, dat overstekende hert. Daarbij is juist het idee van die coöperatieve technologie. Dat je dus, normaal heb je nog een reactietijd. Zelfs van Adaptive Cruise Control, daar zit nog een bepaalde reactietijd op. En daar zie je dat als je gewoon niet coöperatief, dus niet informatie uitwisselend achter elkaar rijdt en de voorste gaat remmen, dan krijg je toch zo'n soort harmonica-effect. Zelfs met de ACC. En dat heb je echt niet met dat CACC. En het klinkt heel eng ook, hè, als je heel kort achter elkaar. Maar nou ja, we hebben met TNO hebben we op het circuit in Lelystad al jaren geleden met gewone personenauto's ook dat soort dingen laten zien. En het grappige is dat je je rijdt in zo'n platoon en je hebt het idee dat nog voordat jouw voorligger remt, dat jouw auto al gaat remmen. En dat is dus niet zo. Maar het voelt dus ook wel heel veilig. Want normaal gaan de remlichten aan en denk je van wow. En dan moet jij gaan remmen en dan komt die auto dichterbij. Maar dat gebeurt dus dan niet. Dus het geeft ook wel een gevoel van, oh ja, het is ook wel echt, echt heel scherp. En datzelfde heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld weer met wegrijden. Dat je er ook voor kan zorgen dat als je bij verkeerslicht wegrijdt, dat er gewoon meer capaciteit is bij
ja. Dus aan platooning hoeven de mensen niet, dus de menselijke geest hoeft daar niet aan te wennen. Bij platooning, want ze moeten wel wennen aan autopilot. Heel veel mensen vinden dat eng. Aan autonomous.
Je moet er vooral aan wennen dat je stuur uit handen geeft.
Ja, weet je, dat het
vanzelf gaat. Ik zou niet zeggen dat helemaal niemand daaraan hoeft te wennen. Hè. Ik bedoel, misschien vindt mijn moeder dat wel hartstikke eng. Zeg mijn moeder nu, waarom heb je mij nou als voorbeeld genoemd in de
Ik denk dat vooral de petrolheads van deze wereld het eng vinden. Die de mensen die
stuur vaststaan. Ja, die zitten zo op
ja, maar dat vraag ik me toch af. Want ja? Dat zijn ook wel de mensen die heel geïnteresseerd zijn in technologie. En die dat allemaal wel gaaf vinden. Ja.
Die willen alles bij het oude houden. Die willen alleen maar een broem, broem, vroem, vroem. Ja. Willen geen verandering. Nou, dat kan terug naar de jaren 60.
Dat kan dan gewoon nog iets steden en onder moeilijke omstandigheden.
Ja, nee, maar ik wilde even het verschil. Ik vind het wel interessant dat je zegt van dat platooning. Dus dat kost geen moeite. Terwijl bij autopilot veel mensen wel moeite hebben. Dus ik vind dat psychologisch
precies,
veel interessant.
En dat is dus ook precies waarom heel veel mensen die. Kijk, wat wij noemen is bijvoorbeeld automation surprise. Dus er gebeurt iets en dan denk je van wow, wat gebeurt er nu? Dus een voorbeeld wat ik ook heel vaak geef is dat je auto staat op adaptive cruise control. Je rijdt op een bocht af. De auto voor jou die gaat de bocht om. Jouw radar kijkt naar voren, jouw camera kijkt naar voren en die denkt, hey, er staat niemand meer voor mij, dus jij wilde 120, prima, ga ik weer doen. En het voelt alsof jouw auto in één keer op hol slaat. Nou, dat doet hij natuurlijk helemaal niet. Hij doet keurig wat jij hebt aangegeven. Namelijk, als er niemand voor mij rijdt, moet je 120 rijden. Dus dat zijn wel dingen waardoor het heel eng voelt voor mensen. Omdat ze niet helemaal precies die technologie snappen. En je zou die technologie uiteindelijk zo moeten gaan ontwikkelen. Dat je zegt, het is eigenlijk heel makkelijk. Als je mij in kan stellen, dan kan ik het best wel goed. Ja. En als je mij niet in kan stellen, dan is dat ook beter. Want dat zijn in omstandigheden waarop het ook gewoon niet zo goed gaat.
Ja. Heb je enig zicht in... dus Elon Musk die vindt LiDAR echt onzin, is helemaal niet nodig. Hij zegt, ik kan alles... Dus met videobeelden, die begint te lachen. Heb je enig inzicht dat het onzin is? Of het is wat hij zegt? Of nou, kijk, dat is een veld waar je niet mee bezig
bent. Wat hij doet is wel knap. Omdat hij zegt, wij gaan... dus hij heeft heel veel mensen... heeft hij handmatig allerlei videobeelden laten analyseren... om te kijken van, joh, kunnen we nou op basis van het plaatje wat wij zien... Dat doen we als mens ook. Hè. Wij volgen niet zo de lijntjes. Wij kijken ook naar hoe gaat een bomenrij en hoe gaan lantaarnpalen en waar rijdt het andere verkeer heen. Dus daar kun je hartstikke veel van leren. En dan kun je ook door middel van AI kun je dat enorm verbeteren. Alleen, waarom zou je gebruik maken van alleen een camera?
Omdat LiDAR duur is.
Ja, maar het hoeft ook niet per se met LiDAR. He, je kunt ook op basis van gewoon kaartdata. Dat je zegt, ik weet af dat je op een rotonde afrijdt. Dus hoezo moet ik herkennen dat het een rotonde is? En ik heb met floating car data heb ik heel veel gegevens over hoe hard mensen op die rotonde rijden.
Gebruik je de camera alleen om te corrigeren wat je ziet?
En gewoon als een van
om te corrigeren wat je uit de kaart haalt.
Een van de sensoren inderdaad. Maar wat wel interessant is dat je op basis van videobeelden... dat je wel kan zeggen van wat zijn nou de triggers... waarop ik kan herkennen van, hey, maar ik zie wat iemand anders gaat doen. Ja. En daar zijn mensen wel veel mee bezig. Maar, vehicle intent, drive intent, gaat iemand de weg oversteken of niet? Op basis van wat voor cues is dat? En dan heb je wel enorme winst. Maar dat hoeft niet per se op basis van, dat kan op basis van camera's. Ja. Maar ik zou gewoon ook andere sensoren
dat liet hij heel mooi zien op de autonomous day. Dan liet hij zijn auto zien en gaat hij wel of niet naar links? Gaat hij wel of niet naar links? En dan moet je dan inschatten. Toen was er bij een softwareversie 3 maanden geleden of zo... dat bij een vrachtwagen, als je langs reed, ging hij te veel naar links rijden. Vond ik heel irritant. Is nu weer gecorrigeerd. Dus nu gaat hij niet zo ver van die vrachtwagen af. Dus je ziet, dat is dat leren.
Ja. Ik zag pas een hele interessante tweet... over Elon Musk. En die luidt ongeveer als volgt. Elke expert heeft wel de ervaring... als Elon Musk zich gaat bemoeien met mijn veld... dan snap ik pas wat een idioot het is.
Nou ja, is dat zo?
Ik vind het wel interessant. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel dingen. Zij zijn gewoon vrij gewaagd. En zij doen een aantal dingen waar de conventie... Zij zeggen ook altijd, wij zijn geen automobielfabrikant. Wij zijn een ander bedrijf. En zij doen best wel gewaagde dingen. Ze brengen ook heel
veel...
Wat
vind je echt de link wat ze doen? Wat vind je echt gevaarlijk?
Nou, wat ik gevaarlijk vind is dat... He, dus het gevaar wat ik zie is de hoe beter je dingen maakt, dat is precies hetzelfde. Dus hoe beter je dingen maakt, hoe minder mensen gaan opletten. En het wordt zo eigenlijk goed gemaakt dat je op die momenten waarop het niet goed gaat, bijna eigenlijk niet meer van een bestuurder kan verwachten dat hij dan nog daarop is voorbereid. En we hebben hartstikke veel onderzoek gedaan in de hele wereld, wij zelf ook, waarin gekeken wordt naar hoe zit dat nou in de balans tussen vertrouwen dat mensen hebben en wat ze vervolgens gaan doen. En je ziet dat zelfs met ACC, hè, gaan mensen 3 keer vaker iets anders zitten doen dan rijden.
ACC, adaptive cruise control.
Sorry, ja, adaptive cruise control. Dus dan moet je zelf nog sturen, gaan mensen toch 3 keer zo vaak wat anders doen. Als je zegt bij level 2-achtige systemen, je moet echt opletten, want hij kan het van het een op het andere moment niet meer doen, gaan mensen tussen de 70%, 30 en 70% van de tijd niet eens op de weg kijken.
Appen en tv kijken.
Ja.
Ik herinner me dat we het hier, omdat we het hier vaker over dit onderwerp hebben gehad, dat iemand hier eens heeft zitten uitleggen, en ik weet niet meer precies wie het was, dus ik zal ook geen naam noemen, dat level 5 eigenlijk bijna niet te halen valt, omdat je via level 3 en level 4 moet. Met andere woorden, je blijft op een gegeven moment nodig hebben dat mensen opletten. En omdat ze dat altijd slecht zullen doen, loop je daar altijd spaak bij. Spreekt dat jou aan, die redenering?
Ik denk wel dat dat het zonde is om die niveaus over te slaan. Wat ik al zei is, er is ook wel heel veel veiligheidswinst te behalen ten opzichte van level 0. Dus ik vind het zonde om dat over te slaan. Maar kijk, level 5... Je moet je ook afvragen wat de winst is van level 5. Dus stel dat het wel zou kunnen, maar om het veilig te doen zou het super langzaam gaan. Dat zie je vaak met die OV-achtige dingen.
Ja.
En dan kijk, waarom wil ik in een level 5 auto als ik word ingehaald door voetgangers? Weet je, laat me dan maar zelf rijden. Dus,
ja. Of dat op de snelweg level 5 auto's zoveel afstand houden dat je opeens geen capaciteit meer hebt op de weg.
Ja, nou ja, sterker nog, dat
gebeurt
al. Met ACC, als het heel druk is het enorm irritant om daarmee te rijden. Want degene achter jou die denken, schiet eens even op, waarom laat je zo'n gat? En iedereen komt ertussen en dan denkt mijn auto, ik zit heel dicht op mijn voorligger.
Dat is zoveel als zeggen, mensen rijden dus beter, op dit moment nog, dan die autonome voertuigen.
Ja, mensen die zijn flexibeler, zeg maar, in het kunnen opzoeken van, ik ga hier even tussen en daarna neem ik wat afstand. Of, ik zie al dat die auto zo meteen naar rechts gaat, dus dan en dat gaat ook niet altijd goed, maar dat is veel minder statisch vanuit een sensor gedacht en een bepaalde doelafstand. Er wordt veel meer die driver intent waar we het net over hadden.
Jouw veld is human interaction en nog een paar termen, maar ik wil even over human interaction hebben. Dat we praten daar nu het meest over alsof het user interaction betreft, maar we hebben het ook wel gehad over de andere mensen op de weg.
Ja.
Die natuurlijk ook op een bepaalde manier reageren op zelfrijdende auto's. Extreem geval hebben we hier ook al een keertje besproken. Als er zelfrijdende auto's rondrijden, dan zou je kunnen hebben dat pestkoppen lekker op de weg gaan staan om te kijken wat er gebeurt of omdat het kan. Kortom, wat kun jij zeggen van het effect van zelfrijdende auto's op de andere weggebruikers?
Ja. Nou, ook daarin zie je 2 dingen. Het ene is dat zit er nog iemand achter het stuur die op dat moment misschien niet de auto bestuurt, maar wel achter het stuur zit. Hè? Een soort driver illusion. Je denkt dat dat een bestuurder is, maar die is het niet meer. Of je hebt een systeem waarbij je zegt van, en dan moeten we natuurlijk nu heel erg gaan wennen. Bestaat ook nog niet. Er zit helemaal niemand achter dat stuur. Nou, het leuke is dat je kunt al wel onderzoek ernaar doen door te faken dat het een zelfrijdende auto is. En dan zie je dan ook, dan hebben we ook de TU Eindhoven. Je heeft iemand heel mooi geïnspireerd op andere onderzoek in de wereld. Die maakt dan zo'n pak, een autostoel. Dus je gaat als bestuurder op de stoel zitten. Je doet zo'n autohoes over je heen. En vanuit de buitenkant ziet het eruit alsof er niemand achter het stuur zit. En dan ga je gewoon rondrijden.
Daar experimenteren ze mee. Als autostoel verklede mens.
Ja.
Belachelijk.
En dat is dus eigenlijk.
Daar wil ik wel video's van zien.
Oh, die zijn er zo te
vinden. Show notes. Ja.
En het leuke is dan dat je nu al kan gaan onderzoeken hoe zal dat gaan. Zonder dat het daadwerkelijk zo veilig moet zijn dat je het op de weg kunt proberen. Want anders zou je daar heel lang op moeten wachten. Nou, het leuke is dat iedereen eigenlijk verwacht dat mensen het heel spannend vinden om over te steken. En dat dat op een hele rare manier zal gaan. En dat valt reuze mee.
Omdat ze het ook helemaal niet opmerken misschien. Je gaat niet bestuderen op de weg van wat zit daar nou in die auto.
Precies.
Ik vind dat het heel moeilijk om te zien ook altijd.
Ja, maar dat is een heel terecht punt. En ik ben heel blij dat je dat zegt. Want meeste mensen zeggen ja, oogcontact. En dat is zo belangrijk in het verkeer.
Ja, je ziet alleen maar die reflecties in die vooruit.
Daarom, we kijken hier nu even naar buiten. Nou, ik kan bij niemand zien wie daar achter het stuur zit. Nou, is het 's avonds kun je het al helemaal niet zien. En reflecties en mensen hebben een zonnebril op. En mensen kijken ook niet continu iemand aan. Hè? Dus je kijkt gewoon rond op een kruising. Ja, heeft iemand mij nou gezien of niet? Dus het speelt soms een rol, hè? Met name in een hele close encounter, waarin je echt gaat kijken van ga jij of ga ik? Daar speelt het zeker wel op. Maar wat het meest belangrijk is dat enerzijds het gedrag van een voertuig is heel belangrijk. Wat doet zo'n auto? Dat gaat bepalen of jij wel of niet gaat oversteken. En het tweede is dat uiteindelijk nu nog zo is dat als mensen weten, je kunt mensen ook vertellen, hè, dit is een autonome auto en dit niet, dan zijn mensen eigenlijk iets voorzichtiger om over te steken, omdat ze het niet helemaal precies weten. Maar als je een auto weer te voorzichtig maakt, dan schept dat ook weer verwarring. Dat mensen denken, nou, wat is die nou allemaal aan?
Gaat hij nou
wel
of niet?
Ja. Dus ook daarin zie je dat het eigenlijk getweakt of moet lijken op wat mensen nu doen. Ford heeft gezegd, wij gaan dat gewoon nu in het echte verkeer in Amerika gaan we dat doen. Laten we onderzoeken door Virginia Tech. En we gaan gewoon rondrijden en dan kijken wat er gebeurt. Dus zij hebben van niks gezegd. Zij hebben wel een soort markering erop gedaan. Hebben ze aan niemand uitgelegd wat dat was. Om te kijken mensen daar nou, valt mensen iets op? En daar in totaal, ik geloof 17% van de voetgangers, die keek überhaupt naar hun auto. Dus 80%, meer dan 80% kijkt niet eens. En van de mensen die kijken, valt het heel weinig mensen op dat er niemand achter het stuur zit. Wij zijn alleen wel achtervolgd, omdat er op een gegeven moment een journalist achter zat en die dacht, hè, zit daar nou niemand achter het stuur? Dus die ging, wel een mooi verhaal, meerijden en dan als ze tot stilstand kwamen bij het stoplicht, ging die stoppen, uitstappen, naar voren rennen, op het raampje tikken en dan reed die auto weer weg. Hup, hij in zijn auto er weer achteraan. Ze hebben er wel heel veel reuringen mee gekregen. Maar zij zeggen ook, wij gaan dat nu al doen, omdat zij zijn heel bang voor afwijzing. Je ziet in Amerika ook, hè, die Waymo en zo, en dat een aantal van die auto's beschoten worden en dat mensen daar echt, ze pakken onze banen af en wat voor sentimenten ook allemaal speelt. Dus zij zeggen ook, het laatste wat wij willen is dat het een probleem gaat zijn. Dus we willen dat langzaam eigenlijk in de maatschappij introduceren, zodat mensen daar op een gegeven moment aan wennen. En in Nederland hebben we het er ook wel eens over gehad van dat pesten, wat jij net aangaf. Ja. Kun je nu eigenlijk ook doen. Hè? Als ik op de weg ga staan, dan stoppen de auto's ook. En dat is misschien drie keer leuk. Ja. Maar hoe leuk maar blijft dat dan?
Stapt vroeg of laat toch ook iemand uit en die zwaait met een knuppel of zoiets.
Ja.
En dat kan een passagier van een zelfrijdende auto ook doen, want die krijgt er natuurlijk ook genoeg van.
Ja, dat zou ook nog kunnen. En kijk, je kan je best wel voorstellen, ook met busjes of dingen die nu worden uitgerust in bepaalde woonwijken, dat iemand zegt, ik leg eens even een doos op de weg, even kijken wat die doet. Maar misschien is dat uiteindelijk voor de acceptatie in de beginfase ook nog niet zo heel verkeerd.
Ja. Ik heb nog heel veel vragen hoor. Ik wil eerst even over die ethiek. Want je zei in de Big Five, vertelde je van het beroemde MIT-onderzoek. Je rijdt op een weg en je moet kiezen. Rij ik een oude oma dood?
Ja, de auto moet kiezen. Ja.
De auto moet kiezen, rij ik een oude oma dood of rij ik een baby dood? En dat was wel erg. Dit hebben we het ook vaak over gehad, Herbert.
Ja,
en
iemand kwam namelijk mee aan deze gedachte-experiment.
Twee dingen interessant. Eén is, iemand sprak me aan. Ik had vorige keer gekozen. Ik rijd een vrouw dood die wat gezet is, in plaats van een dunne vrouw. En daar werd ik op aangesproken. En die, maar die persoon was zelfs blij dat ik dat had gezegd. Want daarna ging ze afvallen. Dus dat was mooi. Maar ik voelde me onwijs opgelaten. Want dat bedoel ik natuurlijk helemaal niet zo. Maar
De kans dat je een dik iemand raakt is natuurlijk ook gewoon groot.
Opname bijvoorbeeld. Nee, maar waarom jij zei van, dat is een onzin-experiment, want die situatie gaat nooit voorkomen.
Nee, het is.
Dat zei je in de Big Five.
Ja, er zijn een aantal dingen die ik daar niet prettig aan vind aan die discussie. En dat is het allereerste is dat mensen denken dat er op dit moment, doordat dit soort vragen worden gesteld, dat mensen denken dat er auto's op dit moment geprogrammeerd gaan worden. Nee. hoe ze zich moeten gaan draaien, wie ze dood moeten gaan rijden.
Ja, dat is
dus onzin. Dat is één. Het tweede is dat, nogmaals, het is theoretisch leuk als gedachte-experiment, maar daar kom je nooit uit. Het is in feite eigenlijk hetzelfde bij gezondheidszorg, wordt dat ook vaak gedaan.
Ja, maar het
hè?
Is toch ook, als ik even mag ingrijpen, het is toch ook totale fictie dat je zou kunnen berekenen of zo wat de gevolgen zouden zijn van een ongeval.
Ja, als je dus
wie je doodrijdt, nou ja.
In principe is het zo dat als jij in een omstandigheid terechtkomt die zo dichtbij is dat jij dus niks anders kan. He, dus als je een langere tijd geeft, dan kun je wat anders. Dus dan ga je wat anders doen. Dan ga je remmen en dan wordt het ongeval minder ernstig. En dan rij je misschien iemand aan, maar dan overleef je het nog. Dus je komt nooit in de situatie terecht dat je zo korte tijd hebt dat je niet nog een alternatief hebt dan alleen maar twee. Namelijk, die rij je ook allebei dood. Los van wat die mensen ook allebei nog doen. Maar je kan nog wel rechts uitwijken naar de een of links uitwijken naar de ander. Ik bedoel dat, en dan ook nog 100% zekerheid uitrekenen dat beide uitkomsten precies even groot zijn.
Bullshit.
Ja.
Plus, wat wil ik hierover zeggen? Even snel nadenken. Want ik heb verschillende bezwaren tegen dit soort experimenten. Nou weet ik het weer. De essentie volgens mij van het zelfrijdende, het autonoom rijden zoals we dit nu bespreken, is nou juist dat die situatie, als er voldoende autonoom gereden wordt, juist veel minder voorkomen. Zal voorkomen.
Ja,
daarom vind ik het een hele kwalijke voorstelling van zaken, dat je dan juist die keus zou moeten maken.
Ja, klopt.
Ja, maar waarom ik hem interessant vond, want je hebt een krantenartikel hier voor je liggen, toevallig vanmorgen. Het gaat natuurlijk wel heel vaak over moraliteit en ethiek in AI voor robots.
Ja.
Ik kan wel zeggen, een ethische vraagstuk komt niet voor, maar dat komt natuurlijk wel voor. Want het is al net jouw voorbeeld dat die vrachtwagen die naar links gaat. Als alles autonoom is, heb je dat niet, snap ik, maar dat hebben we nog niet. Dan is het toch de keuze van de fabrikant. Wijk ik uit, rem ik, piep ik. Weet je, dat is een keuze.
Ja, klopt.
En die wordt gemaakt.
Ja, en dan is het ook, want als je het hebt over ethiek, dat is een enorm breed containerbegrip.
Ja, we gaan even daar naartoe. We gaan er naartoe. Kan je moraliteit, ethiek inbrengen. En dat krantenartikel, dat hebben mensen niet gelezen. Ik zal het even vertellen. Daar gaat het over. Je kan, bijvoorbeeld, het idee is, je geeft aan mensen van tevoren toekomstvragen. Wat zou jij doen? En de antwoorden, die data die je dan verzamelt, het voorbeeld dat wordt gegeven, vuil in de Indische Oceaan. Vind je dat erg of niet? Nou, een beetje vuil vind ik erg, zegt de ene ambassadeur. Een andere hoogwaardigheidsbekleder zegt van helemaal geen vuil. En dan heb je de moraliteit, de waarde van mensen. En dat breng je in de keuzes waarop je een kunstmatige intelligentie, de data, programmeert, de data hebt.
Ja.
Nou, ik vond dat idee best wel redelijk. En ik legde gelijk dus die link wel met het MIT-onderzoek. Want dan kan je zeggen van tevoren van, ik vind inderdaad dat kleine kind belangrijker dan de crimineel. En die keuze komt nooit voor.
Ja.
Maar in mindere mate komt die wel voor, die vrachtwagen die naar links gaat.
Ja, maar dat is het punt wat je aanraakt is, kun je ervoor zorgen dat een voertuig zich gedraagt op een manier die wij als mens
acceptabel vinden. En begrijpelijk.
Dat, precies. En dan is het natuurlijk heel logisch, dan ik zie dat minder als ethiek. Je zou het wel ethiek kunnen noemen, maar eigenlijk is dat een norm. Hè? Vinden we iets goed of vinden we iets slecht? Dat is wat ethiek is. Op het moment dat je zegt van ik geef iemand de illusie dat mijn auto dat helemaal goed kan, En opeens gebeurt er iets en daardoor crash ik. Terwijl ik dacht, wat is er nou aan de hand? Zou je ook kunnen zeggen, dat is ethisch niet in orde. Maar dan heb je het niet over expliciet de keus maken. Wat gaan we doen? Maar gebruik je, wat zorgt ervoor dat iemand zo veilig mogelijk van A naar B komt? En dan is dat je framework of je ethisch framework. Hoe je een auto gaat programmeren om daar zo veilig mogelijk mee om te gaan. Maar dan ga je niet aan mensen vragen, vind je dat het A moet zijn of dat het B moet zijn? Maar het voorbeeld is wel aardig, omdat je wel bijvoorbeeld gaat kijken, en daar zijn we ook, ik zit in zo'n ethieke groep van de Europese Commissie over connected and automated driving. En daar zeggen we bijvoorbeeld wel ook, discussiëren we ook over, mag nou een auto formeel de wet overtreden op het moment dat het beter is voor de verkeersveiligheid om de wet te overtreden? En dan is het heel interessant.
Noodweer.
Want dat is de goede discussie.
En wanneer komt dat voor? Dan kun je even een praktijk.
Nou, heel simpel voorbeeld. Je rijdt op een weg. Er is een doorgetrokken streep links. En ja. Er steekt in een keer wel iemand van links van rechts over. En door uit te wijken naar links ga je over de doorgetrokken streep. Daarmee rij je iemand niet aan. Maar ja, je verbreekt wel de wet. Want je mag niet over een doorgetrokken streep. Nou, dat soort dingen. Daar speelt ethiek ook een rol. En dat vind ik een veel interessantere discussie. En dan zeg je ook van, oh, maar wat vinden we daar eigenlijk van mens? Want wat voor consequenties heeft dat dan? Betekent dat iets voor mensenrechten? En het interessante is ook dat je in die EU-groep zitten we dus niet alleen met gedragsexperts of mensen met juridische kennis, filosofen, human rights. En daar hebben we dus ook bijvoorbeeld over op het moment dat je bijvoorbeeld, wat is het recht wat één individu heeft en wat betekent dat het voor het recht van iemand anders? Mm-hmm. En dat zijn natuurlijk ook wel dingen die je mee moet nemen. Om dan toch nog weer even het bekende voorbeeld van de moral machine, zeggen heel vaak mensen van, we willen niet zeggen die rij je wel dood en die niet. Maar ja, wat nou als je...
Nou, precies jouw voorbeeld. Je gaat die doorgestoken streep over en dan komt de tegenligger aan.
Nou ja, precies. En dan is het dus ook van... kun je dus voorstellen, ik zeg niet dat dit nu de uitkomst is van de groep, want we zijn nog niet klaar, maar daarbij kun je wel voorstellen dat je zegt, afhankelijk van het bewustzijn wat een voertuig heeft, hoe bewust kan die eigenlijk inschatten wat die allemaal wel of niet ziet? En op basis daarvan zou je bijvoorbeeld dan meer kunnen toestaan dan een andere auto die zegt, ja, maar ik kan eigenlijk maar 1 meter voor me kijken, dus ik heb geen idee of ik daarna...
En je collision. Moet zo'n keuze haast maken, zo'n keuze bij het programmeren bedoel ik, op basis van statistische overwegingen. Want in dit voorbeeld weeg je af aan de ene kant, laten we zeggen, een hele grote kans, bijna een zekerheid op een botsing met een persoon. Hè? Even daar laten wat de afloop daarvan dan is. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant die streep over gaan. En dat betekent een risico.
Ja.
Dat je ook helemaal niet kunt kwantificeren. Maar er is wel een risico. Bijvoorbeeld dat daar net iemand anders op het punt staat over te zeggen die je nog helemaal niet ziet. Ja, of dat er om de hoek een auto aankomt.
Ja, en inderdaad de combinatie. Hè? Want het is niet alleen maar remmen of sturen. Maar we zijn de industrie is ook heel hard bezig. Niet alleen met autonomous braking, maar ook met autonomous steering. En die kun je natuurlijk ook combineren. En op het moment dat jij natuurlijk bijremt en je draait jouw voertuig, dan is sowieso natuurlijk is dat natuurlijk een veel veilige situatie nog los. Je hoeft niet per se zeg maar met 80 op de andere rijstrook
doorrijden
terecht te komen.
Nee.
Maar dat is dus inderdaad ook ethiek.
Aansprakelijkheid had je het over.
Ja, en een ander voorbeeld wat ik nog even wilde noemen. Ook bijvoorbeeld van hoe comfortabel en acceptabel is dan iets. Een voorbeeld wat we ook bespraken was, stel je hebt een zelfrijdend voertuig, of die nou al helemaal autonoom is of niet, en je staat op een kruising en jij bent niet meer in control. Je hoeft niks meer te doen. Zo'n voertuig, over self-awareness gesproken, zo'n voertuig kan bijvoorbeeld maar zoveel meter opzij kijken naar rechts. Die weet dat op die weg waarop jij moet invoegen wordt, is de snelheid, ik noem maar wat, 80. En hij kan alleen maar zien, is er iets in mijn bereik of niet.
Ik voel hem al aankomen, 120 rijdt iemand, toch?
Dan zegt de automobielindustrie nu al van, ja, maar het kan zo zijn dat iemand daar inderdaad 120 rijdt. En dan willen we eigenlijk toch nog steeds niet, ook al is het de fout van die ander, dat wij in de problemen komen. Dus wat zij dan gaan doen, en daar heb ik qua menselijk gedrag denk ik, nou, dan hebben we nog wel even wat te gaan. Dus voor verkeersveiligheid is het best als jij in één keer keihard versneld en naar links invoegt. Ja. Nou, je schrikt je helemaal dood als dat gebeurt.
Zo snel maar ze zeggen 180.
Ja, dan moeten mensen maar tegen kunnen. Ik vind, jij laat wel. Je moet ook de technologie laten leiden af en toe. Want, en dat mensen zich aanpassen. Want dat zat ook in dat stuk bij de Big Five. Daarom triggerde je mij ook. Jij wil heel erg dat mensen zich aanpassen. Dat de mens leidend is. En ik vind het ook heel erg mooi dat af en toe de technologie mij leidt. Dan denk ik van, dan moet ik veranderen. Dat is ook prettig.
Geef ze een voorbeeld.
Waardoor ik word geleid.
Ja?
Nou, dat ik nu de hele dag op mijn telefoon zit. Of voor mij is geleid op mijn telefoon. Dat vind ik ook wel een interessant gegeven dat de telefoon dat voor elkaar krijgt.
Nou, ik denk dat dat ook wel sowieso gebeurt. Hè? Want doordat mensen, ik noemde dat net ook al, die gewenning, dat mensen wel langzaam aan dingen wennen. Dus als je nu opeens in iets gaat zitten wat zich heel raar gedraagt, dan vind je dat heel onprettig. En dan krijg je wel weer gebrek aan acceptance. Gaan mensen daar niet in zitten en dat niet gebruiken. Dus door die tussenstapjes, die heb je denk ik wel heel hard nodig. En dan zie je op een gegeven moment wel dat systemen meer kunnen veranderen. En wij noemen dat ook wel het adaptive automation, waarbij je dus kan zeggen van, nou, ik begin gewoon in een soort rustige modus, afgestemd op jij hebt
ja,
nooit.
En dan
op een gegeven moment, afhankelijk van hoe jij je gedraagt, hè, we zijn ook met iOS bezig, bijvoorbeeld, hoe kun je nou vertrouwen dat mensen in automation hebben objectief meten? Dus niet met een vragenlijst, want dan wil je mensen helemaal niet meer lastigvallen. Nou, dan kun je hartstikke leuk kun je dat objectief meten en dan kun je al zien van, oh, maar dat gaat eigenlijk wel goed. Dan doen we er een stapje bij.
Maar nu hebben we het er heel erg over wat kan er, hè, technologisch? En wat zou er wat zouden we moeten hebben of moeten doen? Maar uiteindelijk heb je natuurlijk ook een markt. En daar is de vraag, wat gaan mensen kopen? En als een auto om de havenklap op rare momenten die je niet verwacht heel hard gaat accelereren en mensen vinden dat niet leuk, dan gaan ze die auto niet kopen. En dan kunnen ze er misschien in de toekomst wel aan wennen, maar op dit moment, cruciale moment dat je op die technologie overstapt en ze kopen het niet, dan komt die technologie ook niet verder.
Nee, en dat is ook waarom het nu sowieso altijd, hè, het is niet verplicht om het aan te zetten. Je kunt ook allerlei dingen uitzetten. Omdat ze natuurlijk nu, zij willen natuurlijk ook zoveel mogelijk auto's verkopen. En dat is natuurlijk ook op dit moment een heel logisch businessmodel. Nou, dat zal waarschijnlijk nog wel gaan veranderen. Nu is dat een optie. En ik denk dat daarom ook de Society of Automotive Engineers, ze heten niet voor niks, de Society of Automotive Engineers, die zeggen, ja, maar ja, als mensen dat straks niet willen, dan kun je het wel uitzetten, hoor. Want ja, stel eens dat het straks verworpen wordt. Verkoop en gebruik is wel een belangrijk argument om het zo user-centered mogelijk te maken.
Hoe gaat het businessmodel dan veranderen? Want je zegt dat is nu een model, maar dan heb je een ander model in je hoofd.
Nou ja, het data is natuurlijk ook zo'n bekende.
Dat je geld toekrijgt als je rijdt, want er wordt heel veel data verzameld.
Verzekering goedkoper wordt misschien.
Ja, nou ja, verzekering is wel. Dat wordt wel nu bijvoorbeeld inderdaad wel gestuurd ook op. Hè? Als je gewoon sowieso veiliger rijdt dan. Of als je misschien een bepaalde technologie aan boord hebt, dat je dan een korting krijgt op je premie. Ik weet niet of mensen zich daar nou wel echt door laten leiden. Want ik geloof dat
het jaarbasis. Ik heb het een keer geprobeerd, maar het is kansloos zo rijden.
Ik betaalde geloof ik 120 euro per jaar in verzekering. Nou, dan krijg ik 20% korting. Ja, nou, word ik ook niet überhaupt.
Ja, jij, maar is voor heel veel mensen.
Maar om even dat punt af, wat je natuurlijk ook wel, hè, we gaan steeds meer toe naar in de toekomst en we zijn er nog niet, maar wat ze dan ook noemen mobility as a service of wegwerpvervoer.
Dat zeggen ze ook al lang, hè? Maar dat komt ook langzaam op.
Dat klopt. En waarom gaat het nu ook heel langzaam? Omdat het nog helemaal niet comfortabel is voor jezelf. Dus, maar op het moment dat ik echt zeg van joh, ik rij met de auto naar BNR, want de trein doet het niet en vervolgens gooi ik hem weg en ga ik lekker met de trein terug. Ja. Dat is best aantrekkelijk. Ja. En dan wordt weer interessant. Dan kun je mensen dus niet getraind hebben voor die auto. Want ik stap in, ik ken heel die auto niet. En wat doet deze nou? Dus dat betekent wel dat je steeds meer toe moet gaan naar een veel duidelijkere categorisering. Van wat doet dat systeem nou? En hoe word ik nou ondersteund? Want dat moet wel, naar mijn idee, heel comfortabel gaan.
Ja.
En dan kun je met allerlei nieuwe concepten zijn we dan wel bezig. Hè, van dat is dan wel verder in de toekomst, hè, maar je zou zelfs een auto, zijn we nu met ideeën bezig, om de auto zeg maar op basis van jouw ademhaling mee te laten bewegen met licht, waardoor jij je heel comfortabel voelt.
Zo,
op het moment dat je dan wat anders moet gaan doen, dan gaat
een
dat
new age auto.
Ja. Ja, want je wil natuurlijk ook niet dat mensen zich oncomfortabel voelen en continu naar buiten kijken met schrik van oh jee, gaat dit wel goed? Ja. Dus, en dan heb je natuurlijk ook het voordeel dat je mensen echt wat anders kan laten doen of misschien wel een virtual experience kunt laten ervaren. Maar goed, dat duurt nog even.
Als jij naar de elementen waar de automobielbranche mee bezig is, autonomous, weet je, rijden, elektrificatie, mobility as a service, connected driving, dat zijn de vier elementen. Waar vind jij, dan moeten ze volop inzetten? Naar mijn idee autonomous, want dat is echt voor de mens prettig. Maar heel veel zeggen van.
Ja, en bedoel je dan autonomous of bedoel je dan automated? Dus
zo snel mogelijk dat ik kan slapen in de auto. Tijdens mijn, als ik moet vervoeren, dat ik niks meer hoef te doen. Want dan kan ik lekker video's kijken en praten en allemaal
andere
dingen.
En als dat betekent
doen, dat
je heel erg lang erover zou gaan doen?
Dat merk je al met autopilot, vind je reistijden veel minder belangrijk. En files vind je ook niet meer.
Ja.
Want ja, joh, je kan ze van alles kan doen. Dus.
Maar ja, dat is natuurlijk wel een grens.
Ja, want volledig autonoom. Kijk, hier in autopilot, dan is het inderdaad zo.
Nee, volledig automatisch. Ik noem in 2080. In jou, daar, ja. Vind ik, daar moet je full focus op zetten. Daar moet je nu alles aan doen. Ja. En dat je licht een ademhaling en dan een stoelmassage, denk ik het zo wel.
Nou,
echt, hè?
Ja, als die rit lang gaat duren, dan wil je toch wel lekker zitten, denk ik.
Nou, ik ben het niet met je eens dat ik zeg, daar moet je op neerzetten. Wat je ziet is dat, hè, iedereen roept natuurlijk ook van, mensen worden steeds mobieler. En ondanks alle virtual mogelijkheden die we hebben, gaan we toch steeds vaker komen. Hè, ik zit hier nu ook in de studio, hadden we misschien ook via Skype kunnen doen, maar is het toch anders.
Elkaar zien is beter.
Dus mensen blijven heel erg mobiel. Nou, wat je nu ziet is op het moment dat je reizen heel comfortabel maakt met de auto. En hoe meer je dus inderdaad kunt zeggen, mensen vinden file niet meer erg en ze gaan andere dingen doen. Je ziet nu al door bijvoorbeeld het hele goedkope Uber-vervoer in Amerika, dat mensen uiteindelijk ook van actieve modi, van fietsen en lopen en zo, overgaan naar de auto. En dat is natuurlijk een ontwikkeling die je echt niet wil. Dus er zit een bepaalde balans in bereikbaarheid, milieu, comfort, veiligheid. En we zijn eigenlijk met z'n allen op zoek naar een nieuwe balans. En er wordt ook altijd gesproken over steden. Hè? Wat is het effecten van autonomous driving op steden? Kunnen alle parkeerplaatsen weg en dan komt alles goed. En zie je mooie animaties van fantastische bossen in Amsterdam en kindjes die lekker spelen op de grachten. Alleen dat gaat niet vanzelf gebeuren. Want op het moment dat ik heel makkelijk kan zeggen van ik laat me ergens afzetten en daarna moet die auto op zoek naar een nieuw ritje. Of ik heb mijn horloge ergens laten liggen, dus kun je even heen en weer rijden. Want dan krijg je juist gewoon een heel centrum van de stad wat helemaal vast gaat lopen. En juist omdat er geen parkeerplek meer is, dat die auto buiten de stad gaat parkeren. Dus weer extra kilometers gaat maken, omdat die daar. Dus het komt niet vanzelf goed.
Nee. We moeten stoppen volgens mij.
Langzamerhand wel. Ik heb eigenlijk nog één punt. Wat we wel hebben aangekondigd, maar niet hebben besproken nog. Het is ook een beetje aan de randen, denk ik, van waar jij je mee bezighoudt. Maar hoe denk jij over het probleem van de updates? De telkens weer veranderende auto.
Ja.
Waarvan Ben ook wel eens gezegd heeft, dat is niet veilig. Het is tenminste niet
veilig. Nee, ik heb periodes gehad dat ik het niet veilig vond. Ja.
Hoe kun je zorgen dat een auto geüpdate kan worden terwijl het toch veilig is?
Ja. Ligt aan je update. Hè? Dus ik denk dat bijvoorbeeld wat Tesla op een gegeven moment heeft gedaan, want dat is natuurlijk de enige die het nog over die air doet. Hè? Er zijn andere waarvoor je echt even naar de garage moet. Dan krijg je ook een mooie update.
Maar dat schaalt niet.
Er zijn ook een aantal dingen die daardoor veiliger worden. Dus ze hebben op een gegeven moment een grens gesteld bij autopilot bijvoorbeeld aan hoe lang mag je handen van het stuur. Dat is toen enorm gereduceerd. Dat is nu trouwens weer gereduceerd.
Belachelijk.
En ze zeggen ook op het moment dat je dat negeert, dan mag je hem op een gegeven moment niet meer aanzetten de rest van je rit.
Nog stommer.
Dus in die zin.
Betutteling. Ik moet mijn knot in mijn vrijheid.
Let nou op,
daar
Ben,
moet je wat
let
aan
nou
doen.
Eens op. Dus in die zin is soms een update hartstikke veel veiliger. Maar wat het interessante is, is dat we dus nu moeten gaan kijken naar hoe gaan we nou dat innovatielandschap in Nederland regelen of in Europa regelen. Want hoe weet je nou wat het voertuig gaat doen na die software update? En hoe veilig is dat dan? En dat is eigenlijk gewoon een soort nieuw decennium waarvan we met z'n allen niet precies weten waarop het moet. Maar we moeten daar wel iets voor organiseren. En dat is nu waar we voor aan de lat staan. Waarvan we ook zeggen, ook samen met de RDW en het ministerie, zeggen van hoe gaan we dat dan doen? En hoe moet je dat dan zo opzetten dat je op een gegeven moment inderdaad misschien wel tijdelijk een soort van permit afgeeft of dat je een aantal voertuigen gaat monitoren en dan zegt van we zien wat er veranderd is, we zien wat de consequenties is en het is eigenlijk wel een goed idee.
Want het raar is, ik realiseer me dat de vraag nog eigenlijk iets ingewikkelder is dan ik hem stelde. Want je hebt natuurlijk soms onveilige updates, dat weten we ook gewoon.
Maar dan weet je niet op voorhand. Je weet niet op voorhand.
Precies. Maar je weet misschien wel, ik niet helemaal zeker, maar ik kan me dat heel goed voorstellen, dat het proces om die updates maar gewoon de wereld in te gooien en is er eentje niet goed, dan dan gooi je er eentje over die dat weer herstelt. Dat proces misschien wel veel sneller tot veiligheid leidt dan dat je alleen maar het volgende type in de rij, het volgende model veiliger laat zijn dan deze auto.
Ja, want alle eisen ook die nu gesteld worden voor toekomstige auto, dat zijn de toekomstige auto's. Hè, dus dat we nu zeggen in 2020 is dat verplicht, 2021, dan worden alle nieuwe auto's wel veiliger, maar daar worden de oude niet veilig mee. Nee. Je mag ook rondrijden met een auto.
Updates kan dat wel.
En met updates kan dat wel. Ja. Dus het concept is wel...
Totdat ze trouwens ophouden, dat ze zeggen, Elon Musk zeggen van nee, die Tesla Model S, die updaten we niet meer. Want we hebben liever dat Bellen overgaat op een nieuwe Bellen.
Ja. Nou ja, het voorbeeld wel is met die camera die jou in de gaten houdt. Op het moment dat verplicht is dat moet en er rijden auto's rond die dat niet hebben, dan zullen die, wat ze toestaan, beperkt blijven tot ik kan jou niet in de gaten houden, dus jij blijft zelf verantwoordelijk. Dus daar zit inderdaad wel een bepaalde marge in van wat je met je software-update nog voor elkaar krijgt.
Is het nog steeds 2080, jouw prognose?
Level 5, volledig autonoom overal en niemand heeft meer rijbewijs nodig. Ja, minimaal 2080.
Goed, bedankt. Ja, het is tijd. We hebben nog dingetjes, maar
we nodigen je nog een keer uit.
Ja, ik ben blij, dankjewel.
Leuk.
Marieke Buitens, TU Eindhoven hoogleraar.
Herbert, bedankt.
En ook bedankt.
Ja, graag gedaan. En tot de volgende 57.
Jawel.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.